Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus den Here in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit Psalm 74 zingen wij het 20e vers. Dat elk verdrukte uw bijstand eens erlang. Laat uw volk niet schaamrood wederkeren, maar wil van hen ellende en nooddruft weren, opdat ze uw naam verheffen in gezang. We noemden nu Psalm 74 en daarvan het 20e vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de profetieën van de profeet Jesaja en daarvan het 54e hoofdstuk. Wij herzeggen nu Jesaja 54, maar stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 87, kom mij te hulp. Mijn ziel die u verbijt, heeft uw bevel met lust en liefde ontvangen. En wat er verder volgt. Psalm 119, vers 87.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onderop de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets wat uw naasten is. Laten we samen gaan lezen in Jesaja 54. Zing vrolijk, gij onvruchtbare, die niet gebaat hebt. Maak geschal met vrolijk gezang en juich, dat geen baardersnood gehad heeft. Want de kinderen der eenzamen zijn meer dan de kinderen der getrouwden, zegt de Heere. Maak de plaats uw tent wijd en dat men de gordijnen uw woningen uitbreide, verhindert het niet. Maak uw koorden lang en steek uw pinnen vast in. Want ge zult uitbreken ter rechter en ter linkerhand en uw zaad zal de heidenen erven en zij zullen de verwoeste steden doen bewonen. Vrees niet, want ge zult niet beschaamd worden en wordt niet schaamrood, want ge zult niet te schande worden. Maar ge zult de schaamte uw jonkheid vergeten en de smaad uw weduwschaps zult gij niet meer gedenken. Want uw maker is uw man, Heere der Scharen is zijn naam. En de heilige Israëls is uw verlosser. Hij zal de God des ganzen aardbodems genoemd worden. Want de Heere heeft u geroepen als een verlaten vrouw en bedroefde van geest. Nochtans zijt gij de huisvrouw der jeugd. Hoewel gij versmaad zijt geweest, zegt uw God. Voor een klein ogenblik heb ik u verlaten, maar met grote ontfermingen zal ik u vergaderen. In een kleine toren heb ik mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen, maar met eeuwige goede tierenheid zal ik mij u ontfermen, zegt de Heere, uw verlosser. Want dat zal mij zijn als de wateren Noachs, toen ik zwoer dat de wateren Noachs niet meer over de aarde zouden gaan, alzo heb ik gezworen dat ik niet meer op uw toornen noch uw schelden zal. Want bergen zullen wijken en heuvelen wankelen, maar mijn goede tierenheid zal van u niet wijken en het verbond mijn vredes zal niet wankelen, zegt de Heere uw ontfermer. Gij verdrukte door onweder voortgedrevene, ongetrooste, zie, ik zal uw stenen gans sierlijk leggen en ik zal u op saffieren grondvesten en uw glasvensters zal ik kristallijnen maken en uw poorten van robijnstenen en uw ganse landpalen van aangename stenen. En al uw kinderen zullen van de Heere geleerd zijn en de vrede uw kinderen zal groot zijn. Gij zult door gerechtigheid bevestigd worden, wees verre van verdrukking, want gij zult niet vrezen en verre van verschrikking, want ze zal tot u niet naken. Zie, zij zullen zich zekerlijk vergaderen, doch niet uit mij. En wie zich tegen u vergaderen zal, die zal om uwentwil vallen. Zie, ik heb een smid geschapen, die de kolen in het vuur opblaast, die het instrument voortbrengt tot zijn werk. Ook heb ik den verderver geschapen om te vernielen. Alle instrument dat tegen u bereid wordt, zal niet gelukken. En alle tong die in het gericht tegen u opstaat, zult gij verdoemen. Dit is de erve der knechten des Heren, en hun gerechtigheid is uit mij, spreekt de Heer.
We gaan zingen uit Psalm 77 en daarvan het tweede en het zesde vers. Ik schatte mij geheel verloren. Ik mocht van geen vertroosting horen. En het zesde zou God zijn gena vergeten, nooit meer van ontferming weten. Psalm 77, versen 2 en 6. De collecten zullen straks bij de uitgang worden gehouden. Gemeente, in aansluiting op de tekstwoorden van vorige week zondagmiddag, kunt u de tekstwoorden voor deze morgen vinden opnieuw in Jesaja 54. En daarvan nu het 11e en het 12e vers, waar we Gods woord aldus lezen. Gij verdrukte, door onweder voortgedrevene, ongetrooste, zie, ik zal uw stenen gans sierlijk leggen, en ik zal u op saffieren grondvesten, en uw glasvensters zal ik kristallijnen maken, en uw poorten van robijnstenen, en uw ganse landpalen van aangename stenen. Tot zover. De gemeente, schrijven wij onder deze beide verzen een heilsbelofte voor Sion. En letten wij met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we erop letten hoe Sion wordt genoemd. In de tweede plaats willen we erop letten door wie Sion wordt aangesproken. En in de derde plaats willen we erop letten wat aan Sion wordt beloofd. Dus wij vinden hier een heilsbelofte voor Sion. Drie gedachten. In de eerste plaats hoe Sion wordt genoemd. We vinden dat in het 11e vers. Het eerste gedeelte: gij verdrukte, door onweder voortgedrevene, ongetrooste. In de tweede plaats door wie Sion wordt aangesproken. Drie keer lezen we dat in onze tekst. Ik met een hoofdletter. Dat is de God van het genadeverbond. Dat is de God van het verbond des vredes, waar we vorige week van gehoord hebben. En onze derde gedachte, wat aan Sion wordt beloofd. Als de Heere zegt, ik zal u, zie, ik zal uw stenen gans sierlijk leggen. En ik zal u op saffieren grondvesten. En uw glasvensters zal ik kristallijnen maken. En uw poorten van robijnstenen. En uw ganse landpalen van aangename stenen. Gemeente, het is voor de derde keer dat wij nu stilstaan in deze vakantieperiode, waarin de gemeente iedere week wisselt en het ons goed dacht om zo enkele versen uit dit hoofdstuk met elkaar te onderzoeken. Dus voor de derde keer, we hebben gehoord van het onderwijs van God over de wateren van Noach. En we hebben gezien hoe de Heere het natuurverbond legt naast het genadeverbond. En als hij in het natuurverbond al zo trouw is, zou hij het dan niet zijn in het genadeverbond? Want dat zal mij zijn als de wateren Noachs toen ik zwoer. Alzo heb ik gezworen dat ik niet meer op u toornen, nog op u schelden zal. En vorige week zondagmiddag in de doopdienst hoorden wij van de vastheid van Gods verbond. Bergen zullen wijken, heuvelen wankelen, maar mijn goede tierenheid, zegt de Heere, zal van u niet wijken, en het verbond mijns vredes zal niet wankelen, zegt de Heere, uw ontfermer. En dan in deze teksten die daarop volgen, lezen wij hoe de Heere datzelfde Sion gaat aanspreken en een heilsbelofte gaat geven. Wie was ook alweer Sion? Wel, Sion wordt hier getekend als een vrouw, een hele ongelukkige vrouw in zichzelf, een ellendige vrouw. Er zal wel niemand in de kerk zijn die lichamelijk en voor het tijdelijke leven alles ervaart wat deze vrouw heeft moeten ervaren. Ze is een onvruchtbare die niet gebaard heeft. Ze is een eenzame. Ze wordt voortdurend herinnerd aan de schaamte van haar jonkheid. Zij is ook een versmade weduwe. Zij is een verlaten vrouw. Zij is een bedroefde van geest. Het zijn allemaal beelden waarmee de Heere haar diepe ellende tekent. Wie is deze vrouw? Wel, dat is het volk wat in Babel is, onder de tuchtigende hand van de Heere. Dat is dat volk wat daar uitroept, zou God zijn gena vergeten, nooit meer van ontferming weten. Maar het is ook een beeldgemeente van de kerk onder het Nieuwe Testament. Is dat zo? Is het geen inlegkunde om deze woorden ook te betrekken op Gods kinderen nu vandaag, op de kerk in het Nieuwe Testament? Nee, want dat doet de apostel Paulus namelijk ook in Galaten 4. In Galaten 4 vers 27 citeert hij uit dit hoofdstuk. En de kanttekenaren die trekken de lijn ook naar de kerk van het Nieuwe Testament ten tijde van de komst van de Heer Jezus Christus. En omdat de vervulling van deze woorden nog doorgaat, daarom heeft het ons ook vandaag iets te zeggen. Het is een beeld, Sion is hier een beeld van de kerk in haar geheel, maar ook van Gods kinderen persoonlijk, die in dit beeld ook herkenning zullen vinden. En dan worden er grote zaken beloofd. Het is ons voorgelezen. Ze zal worden een blijde moeder van kinderen. Ze zal uitbreken ter rechter en ter linkerhand. Dat ziet op de vele heidenen die toe zullen vloeien tot de kerk des Heren. Ze zal de schaamte haar jonkheid vergeten. Ze zal de smaad van haar weduwschap niet meer gedenken. Want haar maker is haar man. Heere der Heerscharen is zijn naam. De Heere heeft haar geroepen uit de ballingschap. Haar voor een klein ogenblik verlaten, maar met eeuwige goede tierenheid zal hij zich harer ontfermen. Ze zal zeer vermenigvuldigen. Allerlei heilsbeloften. En nu in deze tekstwoorden gaat de Heere zich richten tot diezelfde vrouw. En dan vervat hij de belofte die hij geeft straks in prachtige beelden. Maar wie is die vrouw? Hoe wordt zij hier aangesproken? Hoe weet zij zich aangesproken? Hoe gevoelt zij zich? U zegt nou, Sion, dat is de gelukkigste vrouw van alle mensenkinderen. Ik wou dat ik Sion was. Wel, de vraag is of Sion dat zelf ook zo ziet. Of Sion die troost zelf ook heeft. Hoe wordt zij namelijk genoemd? Gij verdrukte, door onweder voortgedrevene, ongetrooste. De belofte die wij mogen overdenken, gemeente, die heeft wel een adres. En dat is een adres wat je nou niet direct zou verwachten. Want er staat hier niet, gij gelovigen. Er staat hier niet, gij die recht hebt op de beloften. Er staat niet, gij die daar zo op gehoopt hebt. Nee, Sion wordt aangesproken als gij verdrukte. Het oorspronkelijke woord wat hier gebruikt wordt, dat komt ook voor in de naam Benoni. En Benoni, dat betekent, jongens en meisjes, zoon mijner smart. Dus het heeft te maken met smart. Hetzelfde woord dat komt ook voor in de profetie van Zefanja. Ik zal mij doen overhouden een ellendig en een arm volk, zegt de Heer. Het woord wat hier gebruikt wordt, dat betekent ellendig. Het betekent bedrukt. Het betekent arm. En dat is ook de toestand van het volk van Israël in Babel. Zij zijn ellendig. Het oud-Nederlandse woord betekent uitlandig. Ze zijn verbannen uit hun eigen land. Wat een beeld. En waarom zijn ze verbannen? Vanwege de zonde. De Heere bezoekt de zonde in het leven van zijn kinderen. Babel is slechts een tuchtroede. De gemeente, zo herkent Sion zich nog in deze naam. Gij verdrukte. Als ze de scheiding gaan inleven die er is tussen God en de ziel, kent u dat? Als de Heere gaat leren dat er een kloof is tussen hem en tussen onze ziel, dat wij ellendig zijn, dat wij uitlandig zijn. Dat oordeel dat wordt ons allemaal gepredikt en de mensen in Babel die moesten dat ondergaan, maar ze hebben het niet allemaal zo beleefd. En nu spreekt de Heere diegenen aan die het ook zo beleven, die zich zo kennen door ontdekkende genade. En ik hoop dat er vanmorgen ook velen zo in ons midden mogen zijn, gemeente. Want die hele heilsbelofte, die kan nooit tot troost zijn als je het adres weglaat. En dat gebeurt heel vaak. Dan spreken mensen over de beloften die er in de Bijbel staan, maar voor wie die beloften zijn, aan wie die beloften gedaan worden, dat wordt niet ingeleefd. Gij verdrukte, hebt u uzelf zo leren kennen, ellendig, uit de gemeenschap met God, God kwijt. En niet wetend hoe we hem ooit zouden terug kunnen krijgen, want het is door onze eigen zonde. Gij verdrukte, en daar doet de vijand natuurlijk ook aan mee, daar doet de duivel aan mee, daar doet de wereld aan mee, daar doet ons eigen vlees aan mee, aan die verdrukking vanuit de vijandschap tegen God en zijn genade. Het leven van Gods kinderen is een aaneenschakeling van verdrukkingen. Gij verdrukte, dat is het eerste. En het tweede wat van Sion gezegd wordt is, door onweder voortgedrevenen. Wat betekent dat? Het woord wat hier gebruikt wordt, dat betekent onstuimig worden. Het betekent stormen. En dat gaat vaak gepaard met onweders. We moeten denken aan de geschiedenis van Jona. Jongens en meisjes, er werd een grote onstuimigheid op de zee. En waarom was dat? Dat was vanwege de zonde van Jona, dat hij de Heere niet gehoorzaamde. Wat een beeld, dat schip dat daar door onweder voortgedreven werd op die onstuimige zee. Dat is het beeld van Sion. Zo kent zij zichzelf als een losgeslagen schip, los van het anker, drijvende op de stormachtige wateren. En het gevaar van te pletter geslagen te worden tegen de rotsen. Wat is dat benauwd? Want dan kun je jezelf niet meer bewaren. Dan kun je zelf niet meer voor ankergrond gaan. Zo is Sion weggestormd in de ballingschap. Door onweder voortgedreven, uit hun eigen land verdreven, door een onweder des Heren. Het staat er letterlijk in Jeremia 30. Een onweder des Heren, een grimmigheid is uitgegaan. Toen de Heere zijn volk in Babel heeft gebracht. Past die naam ook bij u? Past die naam ook bij jou? Door onweder voortgedreven. Dat is een naam die gaat ons duidelijk worden als Gods wet in ons leven gaat ontdekken. Toen het volk van Israël stond bij de Sinaï en de Heere zijn geboden afkondigde, toen daverde en beefde de aarde. En toen was daar een onweder, zodat het volk zeer beangstigd was vanwege de onweders en de bliksemen die daar gezien werden. Ja, dat gebeurt als de Heere komt met zijn wet. Want die wet eist. Die wet kent geen genade. Die wet zegt, betaal mij wat gij schuldig zijt. En als je door die wet wordt voortgedreven, dan dreig je te pletter te slaan. Je kunt geen grond vinden. Je kunt geen rust vinden. Nee, daar is dat onweder nou juist voor bedoeld. Gemeente, wij zijn rustzoekers. En als de Heere dat onweder van zijn wet niet stuurt, dan blijven we rustig voortleven zoals we zijn. Maar dat volk, dat had het onweder nodig. En die ontdekkende genade, die is nog nodig. Als de Heere ons niet uit onze plaats beweegt, dan blijven we dezelfde wie we zijn. Dat onweder, jongens en meisjes, dat kende de dichter. Die zegt, rust nog vrede wordt gevonden om mijn zonde in mijn beenderen, dag of nacht. Kent u dat? We kunnen straks niet zomaar die belofte op onszelf toepassen, gemeente, als we het adres niet helder hebben. Als wij niet aangesproken worden, omdat wij niet zo'n door onweder voortgedrevenen zijn. In de derde plaats noemt de Heere haar ongetrooste. En een ongetrooste, dat is iemand die nog geen troost heeft ontvangen. Of, en zo zal het hier bedoeld zijn, iemand die gewoonweg niet te troosten is. Dat is een troosteloze, een niet getrooste, staat er letterlijk. Zo is Sion, zij is niet te troosten. Jeremia verwoordt het in zijn klaagliederen. Hij zegt, om deze dingen wil ween ik. Mijn oog vliet van water, omdat de trooster die mijn ziel verkwikken zou, verre van mij is. Dat is Sion. Daar in Babel, als een verlaten vrouw. En dat is een beeld van de kerk van het Nieuwe Testament, gemeente. Wat miste dat Sion daar? Zij miste Gods huis. Waarvan de Heere gezegd had, al daar zal ik bij u komen en spreken van boven het verzoendeksel af. Maar ze hoorden die stem des Heeren niet meer. Ze hebben Psalm 137, de harpen aan de wilgen gehangen. Ze konden niet eens meer zingen daar in dat vreemde land, de liederen van Sion. Ze waren troosteloos. Niemand kon haar smart wegnemen. En gemeente, zo is het ook met het Sion van het Nieuwe Testament. Zij zijn troosteloos. Veel mensen hebben wel eens een indruk, maar laten zich dan door iemand weer bemoedigen en vertroosten, en dan kan men weer verder. Dat zijn geen ongetroosten. Nee, ongetroosten, dat zijn mensen die kunnen zich niet meer laten troosten, wat mensen ook zeggen. Ze zijn niet te troosten, want ze kunnen de oorzaak van die smart niet wegnemen. Wat is de smart? Het gemis van God. Het gemis van de gemeenschap met God. En dan kunnen 1000 mensen zeggen dat het goed wel zal komen. En dan kunnen mensen ons van alles toezeggen, maar daar heb je het niet mee. Gij ongetrooste. 3 namen voor Sion. U zegt, ja, dat is een beeld voor de kerk in de aanvang. Voor degene, de zuigelingen in de genade. Wat zegt u? Nee hoor, dit is niet een beeld alleen van de zuigelingen in de genade. Ik heb het in mijn gebed aangehaald dat al Gods kinderen, ook de meest geoefenden, zich in deze namen aangesproken zullen weten vanmorgen. Als ik het leven van de apostel Paulus ernaast leg, dan wist hij zich een verdrukte te zijn, een ellendige. Met alles wat er in zijn leven was gebeurd, zegt hij nog, ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen van het lichaam dezes doods? Hij bleef een door onweder voortgedrevene, want hij zegt, het goede wat ik wil, dat doe ik niet. Het kwade wat ik niet wil, dat doe ik. En hij bleef een ongetrooste. Want hij zegt, wij die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelf, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams. Dus het Sion, ook vandaag, komt deze ellende nooit te boven. En Gods kinderen kunnen jaren geleden door deze belofte vertroost zijn en vanmorgen opnieuw door die belofte vertroost worden. Zij blijven dat nodig houden. Wat een benaming, ja. De belofte komen Jesaja 55, o alle gij dorstigen, kom tot de water. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. En de Heer Jezus zegt in het Nieuwe Testament, komt herwaarts tot mij alle die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Ziet u, die belofte hebben een adres. En deze belofte ook. En ik mag het vanmorgen tegen u zeggen. Gij verdrukte. Door onweder voortgedrevene. Ongetroost. En als u deze kenmerken niet hebt, dan hebt u ontdekkende genade nodig om een arme, ellendige zondaar te worden. Want anders dan is er voor genade geen plaats. Onze eerste gedachte, hoe Sion hier wordt genoemd. We gaan naar onze tweede gedachte, door wie Sion hier wordt aangesproken. Wie zegt dit nu? Drie keer staat er in onze tekst, ik en ik zal. Wie is dat, jongens en meisjes? De profeet Jesaja natuurlijk. Nee, niet de profeet Jesaja. Ja, de profeet Jesaja spreekt deze woorden namens de Heere. Het is de Heere zelf die Sion aanspreekt. Dat is een wonder. Want al die ellende, die heeft zij aan zichzelf te danken. Het kwam door haar zorgeloosheid, het kwam door haar afvoerheren, het kwam door haar hoogmoed. De boodschap van de profeten werd in de wind geslagen. Het was eigen schuld. Dus de Heere had haar nooit meer op behoeven te zoeken. Had haar in die ellende om kunnen laten komen. Maar de Heere zoekt haar wel op. Het heeft wel lang geduurd. Jaren geduurd, 70 jaar is het volk in ballingschap geweest. Maar in de weg van boetvaardigheid mag de profeet hen troosten. Ik zal, zegt de Heere. Waarom spreekt de Heere hen aan? Hoe kan de Heere hen aanspreken? Ik denk dat ik daar vanmorgen wel kort over kan zijn. Want daar hebben we vorige week bij stilgestaan. Het genadeverbond. Het verbond des vredes. Het verbond uit de vrederaad dat in de eeuwigheid met Christus is gesloten. En dat in deze tijd met zondaren in Christus wordt opgericht. Daar ligt de oorzaak. De oorzaak ligt niet in de ellende van Sion. De oorzaak ligt niet in het wenen van Sion. De oorzaak ligt niet in het medelijden hebben met Sion. Maar de oorzaak ligt in dat genadeverbond. Daar vloeit het heil van Sion uit voort. En die troost van het genadeverbond, die geeft de Heere aan schuldige, ellendige mensenkinderen. Ik zal een voorbeeld geven, jongens en meisjes, uit de geschiedenis. Ik denk aan Mefiboset. Toen Mefiboset door David werd opgehaald, David liet zijn knecht Mefiboset, liet zijn knechten Mefiboset ophalen, toen had die man het niet breed. Want hij was uit het huis van Saul. Hij had maar één ding te wachten en dat was de dood. Hij zal zich toen gevoeld hebben als een verdrukte, een door onweder voortgedrevene en een ongetrooste. En weet je wat Mefiboset deed toen hij bij David kwam? Hij boog. Hij viel aan de voeten van David. En hij zei tegen David, zie, hier is uw knecht. Met andere woorden, doet u maar met mij wat u goed vindt. En toen ging David hem troosten vanuit het verbond. Toen heeft David tegen hem gezegd, ik zal grotelijks weldadigheid bij u doen om uw vaders Jonathans wil. Daar was een verbond wat Mefiboset helemaal niet kende. Maar dat was de reden waarom David hem liet halen. En dat was de reden waarom David op hem neerzag. Was dat verbond er niet geweest, dan had het voor Mefiboset er slecht uitgezien. En zo is het nu ook met Sion. Het is vanwege Gods verbond. Het is vanwege de middelaar van dat verbond. Vorige week hebben we gezegd, aan Jesaja 54 gaat Jesaja 53 vooraf. En als je Jesaja 53 wegneemt, dan blijft er van 54 ook niks over. Wat is het genadeverbond? Het genadeverbond is de weg waarin God tot de zondaar kan naderen. Anders kon God dat niet. En het genadeverbond is de weg waarin de zondaar tot God kan naderen. Anders kon de zondaar dat niet. Het genadeverbond, dat is dat verbond waarin die twee partijen samen kunnen komen. Terwijl God van zijn rechtvaardigheid niks behoeft af te doen. En waarbij de zondaar helemaal niks mee behoeft te brengen. Omdat al de voorwaarden van het verbond door Christus vervuld zijn. Daarom kan God met Sion van doen hebben en anders nooit. In dat genadeverbond ligt haar heil. In dat genadeverbond ligt haar redding. In dat genadeverbond, daar liggen al die beloften die in Jesaja 54 staan. Die zijn in Christus, ja en amen. Dit is dan ook een verbondsbelofte. Als de Heere zegt, zie, ik zal. De Heere zegt niet, Sion, jij moet en jij zult. Nee, want dat kan Sion niet meer. Die tijd is voorbij. Er kunnen tijden zijn dat een mens denkt dat hij nog heel wat kan. En dat hij nog heel wat is en dat hij nog heel wat moet. Maar die verdrukte, door onweder voortgedrevene, ongetrooste, die kunnen niet zoveel meer. Die zijn uitgewerkt. Die moeten het van genade hebben. En zulke gaat de Heere hier troosten. Zie, ik zal. Let eens op dat woordje zie. Dat woordje zie, dat wordt in de Bijbel gebruikt als er iets heel opmerkelijks komt. Iets wat je totaal niet aanziet komen. Iets wat je helemaal niet verwacht. Zoals wij zouden zeggen, jongens en meisjes, kijk nou toch eens. Met eerbied gezegd, dat zegt de Heere hier. De Heere zegt hier tegen deze vrouw, kijk nou toch eens. Zie, let er eens op. Het is zo'n wonder. Ja, zij rekent er niet op. Zij heeft helemaal nergens meer op te rekenen. Zij heeft alles verzondigd. Het is enkel verwondering als de Heere dan spreekt. Zulke mensen kunnen niet bezien dat God zich nog bezighoudt met hopeloze gevallen. Kijk, dat hij andere mensen aanspreekt, dat er voor hen beloften in de Bijbel staan, dat geloven ze wel. Maar voor hen, voor zichzelf, nee, als dat zo zou zijn, dan waren ze geen verdrukte, dan waren ze geen door onweder voortgedrevenen, dan waren ze geen ongetroosten. Er zijn zoveel mensen, gemeenten, die zichzelf troosten. Het zijn geen ongetroosten. Deze beloften komt tot ongetroosten. En de Heere zegt, ik zal. Dat is een belofte van het genadeverbond. Dat is een onvoorwaardelijke belofte. Dat zegt wat de Heere gaat doen. Ik zal. Dat gebeurt. Door dik en door dun. Dat doet de Heere. Dat belooft de Heere. Sion hoeft niks. De Heere doet alles. En daar ligt de troost van Sion. Als dat niet zo zou zijn, dan kwam het nooit meer goed. En wat doet de Heere dan? Onze derde gedachte. Wat aan Sion wordt beloofd. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 102, vers 7 en 9. Gij zult opstaan, ons beschermen, over Sion u ontfermen, want de tijd uw stad voorspelt, aan haar leed en perk gesteld, die zo lang gewenste dagen van uw gunstrijk welbehagen, zijn, o God, in het eind geboren, gij zult haar klacht verhoren. Psalm 102, vers 7 en 9.
Thank you.
Onze derde gedachte, wat aan Sion wordt beloofd. En dan moet je op letten, jongens en meisjes, dan verandert het voorbeeld. Het beeld wat de Heere gebruikt. Eerst gebruikt de Heere het beeld van een vrouw. Daar hebben we nu al verschillende keren van gehoord. Maar nu over de toekomst gebruikt de Heere een ander beeld. Het beeld van een gebouw of het beeld van een stad. Kijk maar, we lezen van muren en van fundamenten en van vensters en van poorten en van een landpalen. Dus nu moeten we even aan iets anders denken. Wij moeten nu denken aan een stadje. En dat stadje, dat is het beeld van Sion, het beeld van Gods volk. Of, je mag ook zeggen, van ieder kind van God. Want de hele kerk wordt gebouwd, dat is een Bijbels beeld uit het Nieuwe Testament, als levende stenen op het enige fundament, maar al Gods kinderen persoonlijk worden ook gebouwd. Zij zijn allemaal kleine tempeltjes, zou je kunnen zeggen, als woonplaats van de Heilige Geest. Dus ook een heel aansprekend beeld. Wat gaat de Heere zeggen dan? Hij zegt, ik zal uw stenen gaan sierlijk leggen. Bij stenen, dan denk je aan muren. Kijk maar, jongens en meisjes. Hier in de kerk kun je de stenen goed zien zitten. Al die stenen op elkaar gemaakt maken een muur. Dat is het beeld wat de Heere hier gebruikt. Ik zal uw stenen gans sierlijk leggen. De Heere zegt, ik zal u opbouwen. Is dat nodig dan? Ja, zeker is dat nodig. Alles ligt in puin. Letterlijk ligt Jeruzalem in puin. Maar ook al hun gedachten liggen in puin. Hun hoop ligt in puin. Het is één grote ruïne geworden. Ze krijgen dat niet meer goed. Maar de Heere zegt, dat ga ik doen. Wat de Babyloniërs verwoest hebben, dat ga ik herbouwen. Ik zal uw stenen gans sierlijk leggen. Beeld van een ruïne. Dat zal Sion vanmorgen herkennen. Zij komt op de puinhopen van haar leven te zitten. Zoals Jeremia zat op de puinhopen van Jeruzalem toen hij de klaagliederen schreef. Eén grote ruïne, alles verwoest. Welk bouwwerk bedoelt u, dominee? Wel, toen de Heere ons heeft geschapen, toen heeft hij ons geschapen in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Dat waren de muren van het gebouw, zou je kunnen zeggen. Kennis, gerechtigheid en heiligheid. En door de zondeval is niet alleen het dak eraf gewaaid, zoals sommigen zeggen. Maar door de zondeval zijn de muren ingestort. Kennis, gerechtigheid en heiligheid zijn wij verloren. En de Heere eist dat terug. En dat kunnen wij hem nooit meer teruggeven. Maar nu zegt de Heere, ik zal. Ik weet dat dat uw droefheid is, Sion, die puinhoop. Ik weet dat u daar smart over hebt. Ik weet dat u het zelf niet voor elkaar krijgt. Maar ik zal de muren herbouwen. Ik zal uw stenen gans sierlijk leggen. En zo'n muur, jongens en meisjes, die wordt steen voor steen opgebouwd. Ja, tegenwoordig heb je ook wel eens dat iets helemaal klaargemaakt neergezet wordt. Maar over het algemeen worden muren nog voor steen gemetseld. En zo is het nu met het herstel van het beeld van God. Zo is het nu met het herstel van de ruïne. Dat doet de Heere in het leven van Sion, steentje voor steentje. Zodat het weer wordt zoals het was. Ja, heerlijker wordt dan dat het was. Ik zal uw stenen gaan sierlijk leggen. Maar ja, die stenen die moeten wel op een fundament. Sommige plaatsen in Nederland moeten geheid worden. En als er niet geheid behoeft te worden, moet er wel een goed fundament zijn. Gebruikt de Heer dan ook een fundament? Ja. Hij zegt, ik zal u op saffieren grondvesten. Wat is dat, een saffier? Een saffier is een edelsteen. Die vind je op de borstlap van de hoge priester. De saffiersteen heeft een hemelsblauwe kleur. Dus de Heere gaat zijn Sion bouwen op hemelkleurige saffieren. Hemelsblauwe saffieren. Ik heb nog nooit een gebouw gezien dat op edelstenen was gebouwd. Maar de Heere bouwt zijn kinderen op edelstenen. Kunt u dan 3 saffierstenen noemen? Jawel. Ik denk in de eerste plaats aan Gods eeuwige verkiezing. Nee, daar begint het niet mee, natuurlijk niet. Maar er komt wel een tijd in het leven van Gods kinderen dat de Heere hen daarmee gaat troosten. Ik zal u op de saffiersteen van mijn eeuwige verkiezing funderen. Verblijd u daarin dat uw namen geschreven zijn in de hemelen. Ik denk aan de saffiersteen van de verdiensten van de Heere Jezus Christus, die uit de hemel gekomen is. En de gerechtigheid van hem is een eeuwige gerechtigheid. Het is een juweel, het is een saffiersteen, zou je kunnen zeggen. En ik denk in de derde plaats, dat is ook hemels, aan de toepassing door de Heilige Geest. En waarom is dat zo'n fundamentsteen? Wel, omdat de Heilige Geest nooit stopt totdat het klaar is. Omdat de Heilige Geest de toepasser is. De Heilige Geest is de bouwer. En hij zal niet rusten, kinderen des Heren, totdat dat geestelijke gebouw hersteld is. Ik zal u op saffieren grondvesten. En edelstenen blijven mooi. Dominee Philpott schrijft in zijn preek over deze tekst dat iemand een ring met een juweel kwijt was geraakt in een groentetuin. En die werd, veel later werd die gevonden. En het had geregend en er was modder. Maar die juweel die was nog net zo mooi als ooit tevoren. Die wordt niet aangetast door de weersomstandigheden, al zou die in een riool liggen. Schrijft dominee Philpott, dan nog blijft die juweel even mooi. En uw glasvensters zal ik kristallijnen maken. Ja, glasvensters, dat zijn ramen. En eerst waren er geen glasramen. Waren de ramen gewoon openingen met tralies erin, zodat er geen dieren en ook geen dieven naar binnen konden komen. Maar langzamerhand zijn de glasramen gekomen. En nu wordt hier niet over een glasraam gesproken, maar over kristal. Wij kennen nog de uitdrukking zo helder als kristal. Je hebt wel eens van die schaaltjes of van die glaasjes, zijn heel duur, die zijn van kristal gemaakt. Kunstwerk. En u zegt de Heer, ik zal uw ramen, uw vensters maken, zo helder als kristal. Kijk, er zijn ramen, die hebben we hier in de kerk ook, die zijn juist bedoeld om het zonlicht tegen te houden. Als de zon schijnt, dan komt de zon niet door dat verduisterde raam heen. Maar als je een raam hebt van kristal, dan valt iedere zonnestraal naar binnen. Dus de zon der gerechtigheid, als ik bij dat beeld mag blijven, zal vallen door die ramen naar binnen in uw hart. En ramen zijn ook om naar buiten te kijken. En als het raam niet helder is, dan kun je niet naar buiten kijken. Maar de Heere zegt, bij wijze van spreken, ik zal zorgen voor kristalheldere ramen des geloofs. Zodat het geloof de zonne der gerechtigheid mag zien, maar zodat het geloof ook mag zien, de waarheid van Gods woord. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn licht en pad om het donker op te klaren, zodat het geloof mag zien, de inhoud van mijn verbond en de weldaden daaraan verbonden. Een helder zicht. Die gevangenis van Babel, dat was een duistere boel. Ze konden niks meer bekijken. En als je een prachtig paleis hebt en er zitten geen ramen in, alles dicht gemetseld, dan is het een duistere boel. Maar de Heere zegt, nee, ik maak geen duister gebouw van u. Ik zal uw glasvensters kristallijnen maken en uw poorten van robijnstenen. Een robijnsteen, jongens en meisjes, is een rode steen. Het komt van het werkwoord dat betekent vuur aansteken vanwege de rode gloed. De poorten worden niet versierd met robijnstenen, maar de Heere zegt, ik zal die poorten maken, geheel van robijnstenen. En wat waren de poorten van de stad? Wel, in de poorten van de stad, daar werd recht gesproken. En door de poorten van de stad gingen de mensen naar buiten en gingen de mensen ook naar binnen. Is dat geen prachtig beeld? Bloedrode poorten, zegt de Heere, zal ik maken. Van robijnstenen. Dat doet natuurlijk denken aan Jesaja 53. Dat doet natuurlijk denken aan de verdiensten en het bloed van de Heere Jezus Christus. Dat laat zien dat er in de poorten van deze stad recht gedaan wordt. Het is niet ten koste van het recht. Dat laat zien dat er een mogelijkheid is om in vrijheid in en uit te gaan. Door hem hebben wij beide de toegang door één geest tot de Vader. Uw poorten van robijnstenen. En uw ganse land palen van aangename stenen. Wat is dat, uw ganse land palen? Waarschijnlijk moeten we hier denken aan grensstenen. Je ziet dat nog bij oude steden, dan is er een burgwal. Bij Elburg heb je dat ook, een burgwal rondom de oude stad. Die was ter bescherming, dat was de grens. Niet iedereen werd zomaar de stad binnengelaten. En u zegt de Heere, ik zal een burgwal om u leggen van aangename stenen, stenen van het welbehagen. Dan moeten we denken aan de deugden, de eigenschappen van God. En de Heere grendelt dus de grenzen af. Voor de vijand geldt het tot hiertoe en niet verder. De vijand kan die grens niet overkomen. Ik moet denken aan Zacharia, de profetie van de profeet Zacharia bij de rechtvaardiging van Jozua de hoge priester. Toen kwam de Satan ook met zijn beschuldigingen. En toen zei de Heere, wacht even. Hij die Jeruzalem verkiest, de Heere schelde u, gij Satan, de Heere schelde u. Is deze niet een vuurbrand uit het vuur gerukt? Blijf bij de grens staan. De vijand kan nooit meer doen dan de Heere toelaat. Zomaar in het kort enkele beelden die natuurlijk veel meer uitgewerkt zouden kunnen worden. En die de Heere ook nader uitwerkt in het leven van zijn kinderen. We zien dit gebeuren in de kerk. Maar we zien dit ook gebeuren in het leven van Gods kinderen persoonlijk. Ik zal. Weet u wat ik zo opmerkelijk vind? Dat bij heel dat herstel, daar komt van Sion niks bij. De Heere zegt niet wat zij moeten metselen. De Heere zegt niet wat zij moeten aanbrengen. De Heere zegt niet wat zij moeten herstellen. Maar de Heere zegt, ik doe het. Kijk, dat is een troostboodschap voor een ellendig volk. Het gaat helemaal van hem uit. Ik zal. En die glasvensters, die zullen nooit verduisteren. En die robijnstenen, die zullen nooit aangetast worden. En die saffierstenen, die zullen nooit vergaan. Alleen Gods kinderen leren wel dat er licht nodig is om het te kunnen zien. En als dat weer eens, dat licht des geestes weer eens mag vallen op zo'n belofte des Heren, dan wordt het waar, ziet, ik maak alle dingen nieuw. En het is hier op deze aarde nog maar in beginsel. Maar de volkomen vervulling lezen we in Openbaring 21. En hij toonde mij de grote stad, het heilige Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel. En ze had de heerlijkheid Gods en haar licht was de allerkostelijkste steen gelijk, namelijk de steen jaspis, blinkende gelijk kristal. Zal dat ook uw toekomst zijn? Zit u op de puinhopen van morgen? Gij verdrukte, door onweder voortgedrevene, ongetrooste. Verwacht u het nog van uzelf? Hebt u nog hoop op verbetering? Ach mens, er komt nooit meer wat van terecht. Geef de moed maar op. Hoe eerder, hoe beter. Leg u aan de voeten van deze God die op genade neerziet. En wat wordt het een wonder als hij gaat spreken. Ik zal. De toekomst van de kerk, daar zullen zij in. Gods knechten, met hun zaad en die zijn naam beminnen, erfelijk wonen. Amen. Gaat nu heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.